zijn gisteren met een paar mensen, met vier mannen van de gemeente, in Gent gaan varen met zo van die kanootjes. En ik zag daar een beetje tegenop. Ik hou niet zo van waterspelletjes. En ik dacht, ja, die gaan weer spetteren en zo. Ik zag dat niet zitten. Dus Mirjam wist dat. Er is gisteren in Gent van al die kanovaarders één iemand twee keer kopken onder gegaan. Bibi is twee keer omgeslagen met zijn kano. Al de rest, ik kan niet zeggen dat ze helemaal droog waren. En dan zing je hier dat liedje. Leer mij wandelen op het water. Ik dacht direct, ik moet mijn thema veranderen. Nu, ik kan het niet wandelen op het water. Maar ik ben wel blij dat ik hier ben. Het is een tijdje geleden. Want de eerste keer post-corona dat we hier terug zijn. Ik wil met jullie vandaag iets gaan leren over een psalm. Psalm 78, we gaan dat straks een keer lezen. Maar eerst een keer een vraag. Zijn er mensen die houden van kookprogramma's? ik ga nu niet zeggen dat Njam mijn favoriete zender is, maar ik kijk daar geregeld naar. Als bij ons een tv opstaat, ga ik wel rap een keer zappen naar Njam en zo een keer kijken. Net niet aan mijn scherm gaan likken. Dagelijkse kost ook, als ik Jeroen zie passeren, dan moet ik dat gezien hebben. Het is nu niet dat ik daarna die keuken instorm en ga koken. Maar ik heb eigenlijk één groot voorbeeld en we hebben dat eigenlijk niet meegemaakt. We hebben onze tv, ik denk 11, 12 jaar, en dat was eigenlijk net na de hype van Piet Huizentruid. Iedereen kent Piet Huizentruid. De Piet Huizentruid. Met SOS Piet. Je ziet hem daar afkomen met zijn valiesje, met zijn wet dingetje. En dan, er loopt iets fout in de keuken en daar is hij dan. Meestal krijg je dan nog wat pietkruiden erbij. En op het einde is het... Wat? Met een glimlach erbij. Wat hebben we geleerd vandaag? Ten eerste. En dat is eigenlijk ook de titel van mijn preek. Wat hebben we geleerd? We gaan het hebben over Psalm 78. En hou het vooral even vast, wat hebben we geleerd? Ik ga hem helemaal voorlezen. Het is een redelijk lange psalm. Ik denk, na psalm 119, denk ik dat die ook op het podium mag. Dus een tweede langste psalm. Ik lees voor uit de NBV 21-vertaling, dus als het een beetje anders is, zal niet veel schelen, het is dezelfde Bijbel. Het is gewoon een andere vertaling. Een kunstig lied van Asaf. Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was. De mannen van Efraïm, bewapend met pijl en boog, trokken zich terug op de dag van de strijd. Ze hielden zich niet aan het verbond met God en weigerden te leven naar zijn wet. Zij verhaalden zijn grote daden, de wonderen die hij had getoond. In het land Egypte, in de vlakte van Soan, zagen hun voorouders hoe hij een wonder verrichtte. Hij spleet de zee en voerde hen erdoor. Als een dam hield hij het water tegen. Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed. Uit gesteente vloeiden beken, in stromen stortte water neer. Maar zij bleven tegen hem zondigen, de allerhoogste tergen in de woestenij. Met opzet daagden zij God uit en riepen om eten zoveel als ze wilden. Zij beledigden God en zeiden, zou God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water, stroomden er beken. Maar zou hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven? Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede. Een vuur laaide op tegen Jacob, tegen Israël ontbrandde zijn toorn. Want zij hadden God niet geloofd, niet vertrouwd op zijn hulp. Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open. Manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hen het graan van de hemel. Zij aten het brood van de engelen. Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. Hij liet uit de hemel de oostenwind los, de zuidenwind wakkerde hij aan. En vlees regende als stof op hen neer. Zoveel vogels als zand bij de zee. Hij liet ze vallen midden in hun kamp en een kring rondom hun tenten. Zij aten en werden meer dan verzadigd. Hij gaf hen zoveel ze begeerden. Maar nauwelijks was hun honger gestild, hun mond was nog vol eten, of tegen hen ontbrandde Gods toorn. Hij sloeg de vraatzuchtigen dood en bracht de sterksten van Israël om. Toch bleven zij zondigen, op zijn wonderen vertrouwden zij niet, en hun dagen eindigden in leegte. Hun jaren liepen uit op een verschrikking. Zodra er doden vielen, zochten zij God. Zij kwamen tot inkeer en verlangden naar hem. Dachten eraan dat God hun rots was, God de Allerhoogste hun bevrijder. Maar ze bedrogen hem met hun mond, met hun tong logen zij hem voor, hun hart was niet aan hem gehecht, zij waren zijn verbond niet trouw. Uit erbarmen bedekte hij hun zonde, hij wilde geen dood en verderf, dikwijls bedwong hij zijn toorn en joeg hij het vuur van zijn woede niet aan. Dan dacht hij, ze zijn maar vlees, adem die gaat en niet terugkeert. Hoe vaak tergden zij God in de woestijn, kwetsten ze hem in dat dorre land. Hoe vaak keerden zij zich af en daagden zij hem uit, krenkten zij de heilige van Israël. Zij dachten niet aan zijn helpende hand, aan de dag dat hij hen verloste van hun belager en in Egypte tekenen verrichtte, wonderen in de vlakte van Zoan. Hij veranderde hun rivieren in bloed, uit geen waterstroom was meer te drinken. Hij stuurde ongedierte dat hen opvrat en de kikvors die verderf bracht. Hij gaf hun gewas aan de sprinkhaan, aan de kaalvreter hun oogst. Hij vernielde hun wijnstok met hagel, hun vijgenboom met strenge vorst. Hij gaf hun vee aan de hagelprijs, hun kudden aan het vuur van de bliksem. Hij liet zijn woede op hen los, toorn, razernij, verschrikking, een menigte onheilsboden. Hij baande een weg voor zijn toorn. Hij behoedde hen niet voor de dood, gaf hun leven prijs aan de pest. Hij doodde in Egypte elke oudste zoon, de eerstgeboren mannen in de tenten van Ham. Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde. Hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten. Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen. Het water van de zee had hun vijanden bedekt. Hij bracht hen naar zijn heilig domein, naar de berg, met eigen hand verworven. Hij joeg vreemde volken voor hen uit, verdeelde hun land met het meetlint en liet Israëls stammen wonen in hun tenten. Maar zij daagden God uit en tergden hem, namen de Allerhoogste en zijn wetten niet ernstig. Ze werden afvallig en ontrouw, zoals hun voorouders. Ze faalden als een bedriegelijke boog, griefden hem met hun offerdienst op de hoogten en wekten met hun hodenbeelden zijn afgunst. Toen God dit hoorde, werd hij verbolgen en wierp hij Israël ver van zich af. Hij gaf zijn woning in Silo op, de tent waar hij woonde onder de mensen. Hij liet zijn machtige ark wegvoeren, leverde zijn sieraad uit aan de belager, gaf zijn sterke mannen prijs aan het zwaard. Hij was verbolgen op zijn eigen bezit. Het vuur verslond zijn jonge mannen, zijn jonge vrouwen werden niet bejubeld. Zijn priesters kwamen om door het zwaard, zijn weduwen vonden geen tranen meer. De Heer ontwaakte als uit een slaap, als een strijder uit de roes van de wijn. Hij joeg zijn belagers terug, bedekte hen met eeuwige smaad. Hij verwierp de tent die bij Jozef stond. De stam Efraim koos hij niet, nee, de stam Juda koos hij. De Sionsberg heeft hij lief. Hij bouwde zijn heiligdom hoog als de hemel en zette het vast als de aarde voor eeuwig. Zijn keuze viel op David, zijn dienaar. Hij riep hem weg bij de schaapskooi, haalde hem achter de zogende ooien vandaan en maakte hem herder van Jacob zijn volk, van Israël zijn eigen bezit. Hij was een herder met een zuiver hart, met een vaste hand heeft hij hen geleid. Een flink uit de kluiten gewassen psalm. Dat mag gezegd worden. Even daar leggen, dan heb ik beeld. Moesten we de vorige psalm ook gelezen hebben, psalm 77, die gaat eigenlijk over de moeite en het uittrekken en het zich uitstrekken naar God. En de psalm, psalm 77, die eindigt met de uittocht uit Egypte. De verlossing op het laatste moment, zo net nog, yes! En dan krijg je psalm 78, een kunstig lied van Asaf. En psalm 78, die kijkt eigenlijk terug op de geschiedenis van het volk van God, zoals dat er geweest is. De geschiedenis van Egypte tot David. Het is een geschiedenis van het volk in relatie met God. Hoe staan ze er tegenover? Met één bepaalde bedoeling, één doel. Het is voor de volgende generaties. Ik denk dat dat belangrijk is. In Deuteronomium 6, die eerste 6 of 7 versen, kennen we dat ook. De geboden, de verordening, de bepaling van de Heer. Opdat u de Heer, uw God, zou vrezen door zijn geboden te doen. Luister dan, Israël, luister, luister. En het eindigt met vers 7, Deuteronomium 6, vers 7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit, als u op weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En eigenlijk heeft die psalm 78 hier een beetje die bedoeling. Als het volk van God zijn of haar focus verloor, of verliest, al naar hangende tijd dat je neemt, en dan verlaten ze de Heer, en dan zie je altijd zo kastijding, correctie, en dan keer ze terug. Het boek Richteren is daar een schoolvoorbeeldje van, je kunt daar echt cirkeltjes maken. Ze verlaten God, ze krijgen miserie, er komt een vijand, ze roepen tot God, God zijn een redder, up, ze zijn weer verlost, en up, zijn het volgende. Volgende hoofdstuk, volgende rechter. Altijd opnieuw, altijd opnieuw. God heeft kansen aan zijn volk, maar God heeft ook kansen aan ons. Ik denk dat wij dat soms ook wel een keer meemaken, dat wij soms ook wel een keer in zo'n cirkel zitten van, oh nee, en we zijn fout bezig en het gaat de verkeerde kant op. Maar God vergeet ons niet en God gaat ons corrigeren. God brengt ons terug, krijgt opnieuw de kans, mag opnieuw beginnen, want hij is er en hij ziet naar jou uit. Hè? De inhoud van de psalm is Gods wegen in genade en Israëls wegen in afvalligheid. Hè? Israël tjokke, tjokke, tjokke en God altijd weer terug. Een les over al oude verborgenheden, over wat sinds lang verborgen is, zegt vers 2. En vers 4, we willen het onze kinderen niet onthouden, we willen dat niet verbergen voor onze kinderen, we willen de loffelijke daden van de Heer gaan vertellen, de roemrijke krachten, de roemrijke daden, de wonderen die hij heeft gedaan. En zo komen we bij vers 7 en 8, waar dat we de 4 lessen van de psalm eigenlijk samengevat krijgen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten, zich richten naar zijn geboden, dan zouden ze niet worden als hun voorouders. Les 1. Vertrouw op de Heer. Stel je hoop op hem. Op God vertrouwen. Les 2. Vergeet zijn werken niet. Zijn grote daden. Les 3. Gehoorzaam hem. Richt je naar zijn geboden. Les 4. Vinden we dan in vers 8. Trek lessen uit het verleden. Word niet opstandig en ongehoorzaam als je voorouders. Les 1. Als we straks gaan zeggen, wat hebben we geleerd vandaag? Les 1. Vertrouw op de Heer. Gewapende booschutters, we gaan de psalm gewoon door, gewapende booschutters, die keerden om op de dag van de strijd. Ze trekken zich terug of ze vluchten gewoon. En ik weet niet of dat u ervaring heeft. Ik ben nooit soldaat geweest. Ik was medisch niet geschikt. Yes, altijd een voordeel. Maar af en toe keek ik zo wel een keer naar een cowboyfilm, of een oorlogsfilm, of een oorlogsserie. Ik vind dat wel tof. Mirjam vindt dat niet tof, maar ik wel. En heel vaak, als er wordt gevochten, dan krijg je daarvan, hold the line, blijf standvastig. Blijf staan, want als er één weg loopt, krijg je een gat in uw verdediging, gaat de vijand er los door en kun je allemaal gaan vluchten. Dus, en dat is hier wat er gebeurt. Die booschutters, de mannen van Efraïm, die trekken zich terug op de dag van de strijd. Maar wij mogen weten, er komt één zekerheid, er komt strijd. Als je geen strijd hebt, dan kun je er misschien een ander probleem aan. Maar als er strijd komt in je leven, en die is er, hè, ik denk dat elk van ons wel voorbeelden genoeg heeft. Vertrouw op de Heer. Les 1. Vertrouw op de Heer. Trek je niet terug. Vlucht niet. Hoeveel mensen vluchten er niet als ze opeens wat tegenslag krijgen? Hè? Stress. Ja. Vertrouw op de Heer. Les 2. Vergeet zijn werken niet. Zij verhaten gewoon zijn daden en zijn wonderen. Ze waren er allemaal bij geweest. Hè. Ik snap dat nog altijd niet. Oké, dat zal aan mij. Ik heb misschien allemaal die verhaaltjes zo van, oh ja, had ik in de hof van Edom geweest, Adam die nam dat, hè, die appel. Maar ik zou er nooit gedaan. Oké, we gaan niet discussiëren over een appel, hè, een vrucht. Hè. Dat kan er nu al zijn van, oké, ja, dat is... Maar al die mannen, al die mensen waren erbij toen dat ze uitgeleid werden uit Egypte. Ze waren er allemaal bij toen dat die Egyptenaar achterkwam en er rotsen en bergen waren en zee voor zich. En dan weet je, er is geen uitkomst meer. Er is strijd. Wat kun je doen? Niets. En toen werd het overgelaten aan God en die splitste de zee. De zee was doorkliefd. En dan trekken ze 40 jaar aan een stuk, geleid door een wolkkolom overdag, een vuurkolom in de nacht. Dan krijgen ze drinken, constant. Dan krijgen ze eten, en toch zijn ze van, nee, God, nee, toch niet. En nu is het misschien gemakkelijk zijn, God, zij deden dat, ik zou dat niet doen. Maar hoe vaak hebben wij het ook misschien al niet meegemaakt, dat we de dingen zien die God doet in jouw leven of in ons leven, grote dingen, kleine dingen, en dat we het gewoon vergeten. Ik ben de 50 gepasseerd. Hè? Nog maar 4 jaar, maar toch. En ik begin te vergeten. Hè? Ik vind dat lastig. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik weet, ik heb een paar jaar kampen gedaan. Je weet dat hier. En ik weet dat er elke keer daar weer stress was en strijd was. En ik weet ook nog dat God daar altijd aanwezig was. Dat God altijd zorgde. Ik had altijd één gigantische zorg. Gaan we leiding vinden? Elk jaar was er leiding genoeg. En je vergeet dat op de een of andere manier. Je vergeet wat dat God doet. Je vergeet wat dat er gebeurt. Dat gebeurt bij mij ook. En dan zou je soms kunnen zeggen, ja nee, en zelf verder sukkelen. Terwijl dat je weet, God is er en God werkt en God doet van alles. We zijn 7 jaar geleden naar Afrika geweest. Niet op zending, niet op congé, maar congé, ja. Een zendingskoppel gaan bezoeken dat er zat van onze gemeente in Ouagadougou, Noëlla Magna. En van tevoren waren we van alles aan het verzamelen om mee te nemen. We gingen dat cadeautjes geven. Mirjam, standaard boekhandel, ballons voor de kinderen. Niet ver van bij ons is er ook Eurogifts, dat is zo'n firmaatje dat van die cadeautjes maakt, beprinte stilo's. Dus gaan vragen, heeft u niet, wij gaan naar hinder, arme kindjes, dat werkt altijd bij de mensen. En kijk, we hebben hier een doos, ja, verkeerd bedrukt blijkbaar. We krijgen een doos stilo's mee, met erop de Bijbeltekst uit Petrus, in het Frans. Hoe kon het beter in? We konden stilo's gaan uitdelen met Bijbelteksten in het Frans in Afrika. Er stond www.jw.org bij, maar oké, goed. We gaan ervan uit dat ze daar geen internet hebben en dat dat niet ging lukken. Maar de Bijbeltekst, die hadden ze al. Dat zijn dingen. En ik wist dat bijvoorbeeld niet meer. Ik weet nog dat ik ooit een keer zei bij ons in de gemeente van, ja, ik weet dat er grote dingen gebeuren, maar ik weet niet meer wat. En toen kwam nadien, ik zei, we hebben gedurende een periode bij ons in de gemeente een boek gehad waarin dat we Gods daden in ons leven konden opschrijven, zodat de mensen dat ook konden zien van, hé, daar kun je een keer voor danken. En toen dat ik dat vertelde, in der tijd, toen was er iemand geweest van, print dat uit, plak dat daarin. Ik had dat gedaan, maar ik was dat vergeten. Een beetje, een paar jaar later vertel ik, dus ja, ik weet niet meer, wij zijn naar Afrika geweest, ik weet dat er grote dingen gebeurd zijn, maar ik weet niet meer juist wat. En toen kwam die gast, zei van, ja, look, heb dat dan daar in die boek geplakt? Dat was dat met die stilo's. Ah ja, het zijn kleine dingen, grote dingen. Hè. Mensen die bidden voor een huis of ik weet niet wat allemaal. En het gebeurt op de een of andere wonderlijke manier. En soms vergeten we het. Vergeet zijn werken niet. God doet dingen in uw leven. Onthoud. En op een bepaald moment, hoe jong dat je ook bent, je bent nog veel jonger dan ik nu, tegen dat je het vergeet, schrijf het op. Pak het in schrift. Schrijf het op. Van wat dat God in mijn leven doet, dat is dit, dit, dit. En later kun je dan zeggen van, oh ja, het is juist. Ik was dat vergeten, maar dat is ook gebeurd. Vertrouw op de Heer, vergeet zijn werken niet. Les 3. Gehoorzaam hem. Het volk, dat bleef maar zondigen. Ze gingen door met tegen hem te zondigen. Ze terden de Allerhoogste. Ze stelden God op de proef. Met opzet, vers 18, daagden zij God uit en riepen om eten zoveel als ze wilden. Gehoorzaam, gehoorzaam. Het volk van Israël, dat klaagde over het voedsel. God. De catering, dat trekt erop. We zitten hier in de woestijn en we krijgen hier alleen maar manna. En water. Ja. Hoeveel mensen in de woestijn zouden er geen geld geven voor manna en water te krijgen? Ze krijgen manna. We willen vlees. En dan komt er ook. Nooit genoeg, nooit tevreden, altijd klagen. Misschien herkent u dat ook in uw leven. Zou God misschien wel in staat zijn om een tafel te dekken in de woestijn? Zou je dat wel kunnen? God. Ik denk dat we dan een klein beeld hebben van God. God kan het. Hè? God heeft hem echt niet gaan verlossen uit Egypte om te zeggen van, ah ja, kom, hupsakee, Egypte, dat ging nog net. En dat water, dat was ook een makkie. Maar de woestijn, woe, dat is te moeilijk voor mij. Nee, dat gaat niet lukken. God heeft hem niet verlost uit Egypte om hen te laten sterven in de woestijn. En ze trokken Gods vermogen om voor hen te zorgen gewoon in twijfel. Twijfel aan God. En het regent eten. Ik weet niet of je dat al meegemaakt hebt. Regen. Eten dat regent. Ja. De deuren van de hemel gingen open en hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. Hij liet dat allemaal vallen. Ze moesten nog niet zeggen, de Carrefour, dat is wel 500 meter ver. We hebben een jongste dochter, 20 jaar. Ik heb zin daarin. Ga naar de Carrefour. Ja, maar dat is wel ver, hè. 500 meter. Eline, alsjeblieft. Maar voor chips doen ze dat wel. Dus hij gaf hen zoveel dat ze beheerden. En ondanks dit alles bleven zij zondigen. Op zijn wonderen vertrouwden ze niet. Eigenlijk onbegrijpelijk en aan de andere kant misschien af en toe heel erg herkenbaar. Er gebeurt zoveel goeds en we willen het niet zien. We zijn soms blind voor wat dat God doet. Maar zodra er doden vallen, zochten ze God. Ik denk dat dat ook misschien herkenbaar is. Zodra dat er een grote crisis is, kerken geraken weer vol. Als je volle kerken wil, een oorlogje starten. In tijden van oorlog, iedereen naar de kerk, zoeken naar oplossingen. Als een oorlog voorbij is, kerk weer leeg. Ze dachten eraan dat God hun rots was. En God, de Allerhoogste, hun verlosser, hun bevrijder. Maar hun gehoorzaamheid was enkel aan de buitenkant. Vers 36. Ze vleiden hem, ze bedrogen hem met hun mond. En met hun tong logen ze hem voor. Hun hart was niet aan hem gehecht. Ze waren niet trouw aan zijn verbond. Gehoorzaam hem. Gehoorzaam hem. Broze schepsel, noemt God ze op een bepaald moment. En uit erbarmen bedekt hij hun zonde. Hij wil geen dood en verderf. Het zijn maar broze, vleeselijke schepsel. Staat hier, ze zijn maar vlees, adem die haat en niet terugkeert. En telkens opnieuw stellen ze God op de proef. Telkens opnieuw, telkens opnieuw. Dus les 1, vertrouw op God. Vergeet zijn werken niet. Gehoorzaam hem. Les 4, trek lessen uit het verleden. L'histoire se répète, zeggen we in het Vlaams. En Asaf die keert terug naar de plagen van Egypte om hen te herinneren aan Gods almacht. Wat een verschil eigenlijk. Aan de ene kant die oordeel over Egypte, aan de andere kant uittrekken van zijn volk. Trek lessen eruit. Als je vers 52 leest, maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde. Zorgzaam. Hij voerde hen door de woestijn als schapen en heiden. Het is niet van, shot, trekt u uw plan? Nee, hij had mee, liet een herder. En dat wordt zo omschreven ook. Trek lessen uit verleden. Zijn we nog dankbaar voor onze redding? Ben je nog dankbaar voor uw redding? Of zijn we het vergeten? Is het gewoon iets normaals geworden? Nou ja, het is een agendapuntje. Hè? Zondagmorgen kerk, check. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, staat er in Kolossen. Trek lessen uit verheden. Ben je nog dankbaar voor je redding? En ben je nog dankbaar hoe dat God jou veilig aan het leiden is? Misschien zie je het niet. Misschien vergeet je het. Er zijn dingen genoeg gebeurd, waarschijnlijk in je leven, dat je kunt zeggen van, het is juist, daar heeft God gewerkt. Het is juist. Elke keer opnieuw. En elke keer opnieuw, zou God kunnen zeggen, en wat hebben we geleerd vandaag? En ging die volgens, niets. Dat bekijkt, niets. Waren ze dankbaar? Nee. Water moet niet nemen. Mannen moeten vlees zien. Altijd is. En dat generatie na generatie. Dat was gebeurd in de woestijn. Dat gebeurde in het land. Ik heb het in het begin gezegd. Rechteren. Dat vicieus cirkeltje. Constant, constant. Generatie na generatie. Totdat God er zijn hand van aftrekt. Laatste stukje. Gods geduld is niet onuitputtelijk. Vers 59 tot 64. Just like bij Israël. Als je niet vertrouwt, als je hem vergeet, als je hem ongehoorzaam bent, kun je best wel een keer geconfronteerd worden met de gevolgen van uw daden, met de gevolgen van mijn daden, van onze daden. En kunnen we getuchtigd worden? Worden we soms wel een keer met de neus op de feiten gedrukt? En tuchtiging is niet leuk. Nee. Je zit nooit te springen van, papa, tuchtig, minnetje, ik wil dat. Dus, nee, liefst niet. Ja. In Hebreeën hoofdstuk 12 staat dat. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten, die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft. En straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol. Betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. En welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinder, maar bastaards. En daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten. En dan leven. Onze aardse vaders berispten ons, maar voor korte tijd, en naar eigen goeddunken. Maar hij berispt ons, voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, maar slechts verdriet. Maar op de duur plukt wie erdoor gevormd is, er de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. En de psalm dien eindigt dan ook hoopvol. De Heer ontwaakt als uit een slaap. En hij koos Juda. En hij bouwde zijn heiligdom. Een tempel. En hij verkoos zijn dienaar David. Om zijn volk te leiden. Hebben we het besef dat God over ons waakt. En dat hij ons gekozen om met hem op weg te gaan. Dat we niet zomaar ergens zijn vergeten in een hoekje. Nee, God ziet ons in ons hoekje. Hij heeft ons uitgekozen om vrucht te dragen, om met hem mee te gaan. Hij leeft in ons met zijn geest. Wij zijn zijn heiligdom, zijn tempel. En hebben het besef dat we gewijd worden door de ware David. Dat de Heer Jezus echt met ons meegaat. In onze miserie, in onze problemen. In ons lijden, waar we het misschien niet altijd zien. 4 lessen. Vertrouw op de Heer. Vergeet zijn werken niet. gehoorzaam hem. En vooral trek lessen uit het verleden. En vertrouw op God. Amen. God zegen toegewenst.